In deze derde aflevering gaan we met Pieter Bol praten over de min of meer verborgen periode, die tussen 1860 en 1870, waarin inheemse werden gekerstend, oftewel gedoopt. Daarna gaan we in gesprek met Ryan Blanca over de impact van de geschiedenis op het zelfbeeld van inheemse jongeren. En Erwin Oelers besluit de aflevering met een terugblik op wat 30 jaar onderzoek naar zijn familiegeschiedenis hem heeft gebracht. Welkom terug, Pieter Bol. In de vorige aflevering spraken we over de uitdagingen, maar ook over de mogelijkheden van inheems stamboomonderzoek. Nu gaan we het dus hebben over een belangrijke periode van de inheemse, gerelateerd aan familieonderzoek.
Ja, dat is denk ik het moment waarop de inheemse groep toch in relatief korte tijd veel meer in contact is gekomen met de westerse koloniale samenleving. En dat is het moment waarop die Rooms-Katholieke missionarissen op pad zijn gegaan richting de dorpen. En dat is rond 1860, 1870 is dat gebeurd. En toen is er in een hele korte tijd is men geregistreerd geraakt, laat ik het zo zeggen. In 5 jaar tijd was de helft van de inheemse bevolking was gedoopt door de missionarissen. En hebben dus ook een vermelding in de doopregisters gekregen. En zijn allerlei doopnamen toegekend en dergelijke. Dus het is wel een keerpunt geweest in de relatie tussen mensen die zich eigenlijk alleen maar met zichzelf bemoeiden, buiten de koloniale samenleving bleven. Ze hadden natuurlijk ook niet zulke beste ervaringen daarvoor gehad, hè. Dus er was reden genoeg om dat te doen. Maar er is toen iets gebeurd waardoor men toch meeging met het verhaal van de Rooms-Katholieke missionarissen. Ik heb ook ergens gevonden dat iedereen die gedoopt werd kreeg een bepaald voorwerp, een munt, een medaille, die men dan om de nek kon doen bijvoorbeeld. En dat er gezegd werd van ja, die voorwerpen hebben bijzondere krachten. Dus misschien heeft dat een rol gespeeld. Het is in ieder geval wel zo natuurlijk dat van de christelijke kerken, de verschillende christelijke kerken, die van de Rooms-Katholieken, relatief het meest mystiek is. Dus daar ook aan kon appelleren. Dus die hadden zelf wat dat betreft natuurlijk ook beelden die zij gebruikten daarbij, allerlei voorwerpen. Alleen ze hebben, heb ik gelezen, ook in die periode, die vrij minutieus overigens beschreven is, hoor, deze hele periode die ik nu vertel, in een boek uit 1884, een boek wat ook online beschikbaar is, kan je zo downloaden, van een Pater Bossers. Maar dus dat zij dus diezelfde benadering hadden een beetje. Ze konden, denk ik, veel meer de inheemse groep aanvoelen dan die andere protestanten bijvoorbeeld. Die hadden daar toch een heel ander soort benadering bij. Dat had ook weer een schaduwzijde. Het is ook bekend dat Petrus Donders bijvoorbeeld en zijn mede-missionarissen heel streng waren op wat zij dan noemden afgoderij. En dat er dan beelden die bestonden in de dorpen werden vernietigd door de missionarissen. Dus het was ook niet allemaal koek en ei. Het was niet pais en vrees zoals dat ging, hè? Dus het is ja, een hele bijzondere periode, denk ik, die ja, voor mijzelf in ieder geval, nu ik dat allemaal zo eens teruglas, toch wel zou verdienen om wat beter uitgediept te worden. Hoe is dat nou feitelijk gegaan?
5 jaren is wel kort.
Heel kort. Dus het ging heel snel, maar daarna begreep ik, viel het ook wat stil. En is het natuurlijk toch zo dat er dus heel veel mensen zich niet meer lieten bekeren, daar niet zo belangstelling voor hadden. Hoewel daar geleidelijk aan daarna toch wel nog steeds een groei is geweest. Dus dat op dit moment de huidige situatie zo is, dat de invloed van het Rooms-Katholiek bisdom in Suriname nog steeds groot is in deze bevolkingsgroep. Maar dat is dus in heel korte tijd gebeurd. Ik vind dat zelf wel verwonderlijk.
En wat kunnen we dan merken daaraan en als het gaat om de naamgeving?
De missionarissen die schreven mensen die ook in de registers en mensen werden doopbewijzen uitgedeeld. Er werden namen uitgedeeld, soms ook familienamen. Dus de missionarissen namen soms ook een beetje de rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand over. En er zijn wel geschriften waarin dat beschreven is. Er is lange tijd ook van onze stichting een ex-priester lid geweest, Joop Vernooy. En heeft lang in Suriname gewerkt en heeft ook dit proces, maar dan vanuit de katholieke kerk, beschreven. Dus hij is er ook op gepromoveerd. Zijn proefschrift gaat over dit onderwerp. En die boeken zijn ook allemaal nog steeds wel beschikbaar. Maar dat is dus vanuit die hele, laten we zeggen, die missiehouding is dat beschreven. Met alles erop en eraan. Dus daar moet je wel doorheen kijken. Er werden soms hele verschrikkelijke dingen geschreven over het feit, bijvoorbeeld, ze vonden de Arawakken, dat vonden ze zachtaardige mensen. Maar die Caraïben, dat waren wilde beesten, zeg maar. Zo schreven ze dat ook op, hè? Dus ze maakten dat onderscheid. Als je dat in de oorspronkelijke bronnen terugleest, dan denk je, nou, fraai boel. Maar ja, zo was dat dan. En daar moet je dan even doorheen kijken, denk ik. Want de achterliggende feiten zijn natuurlijk interessant genoeg.
En als je kijkt naar de doorwerking daarvan, wat is de impact daarvan geweest op het doen van stamboomonderzoek?
Je zou kunnen zeggen dat op die manier in ieder geval de wisselwerking met de koloniale bureaucratie versneld is. En waardoor er vanaf dat moment in ieder geval meer te vinden is. Over die periode daarvoor is dat in de bronnen haast niet te doen. Vanaf dat moment is dat ook doorgedrongen in de burgerlijke stand en dat soort zaken meer. Dus het is een soort waterscheiding tussen het moment waar je heel of bijna geen geschreven bronnen vindt, naar een situatie die net geleidelijk aan steeds meer is geworden. En dus ik geef ook aan het voorbeeld van die volkstelling in 1921, waarin je dus nog hooguit dingen vindt als Indiaan en dergelijke. Dat is dan in 1950 al vervangen door ook een heleboel mensen die geregistreerd zijn met hun aangenomen familienaam. Maar het hele proces is zo rond 1860, 1870 is dat begonnen.
Je had het eerder over het uitdelen van namen, klopt dat? Dat namen werden gegeven? En aan welke namen moeten we denken?
Soms stond er dus helemaal niets, hè? Alleen maar een voornaam. En dan stond er achter tussen haakjes Indiaan. Dat moest dan voldoende zijn. Dat zie je in een heleboel bronnen terug. Dat hoef je niet verder te vragen. Zeg maar, nou, dat verklaart alles of zo. Is Indiaan, tussen haakjes. En later hebben ze dat als tussenfase dan ook als familienaam toegekend. Maar er zijn daarna ook familienamen gekozen door inheemse zelf. Die Van den Bosch is bijvoorbeeld een familienaam die je hoort. Waarom heeft men die naam gekozen? Er gaan theorieën over dat iemand was die ze kende en die ze bewonderde. En dat dan de aanleiding was om die naam te kiezen. Draaibas is ook een bekende inheemse naam. Wolfjager. Nog een paar van dat soort namen. Die zijn gekozen, maar wel met een Europese connotatie, om het zo maar te zeggen. Dus die is gekozen om die verbondenheid met de koloniale samenleving te benadrukken, juist. En later zijn juist die namen vaak ook weer veranderd in inheemse namen. Dus om uit te drukken van, ja, maar daar kom ik vandaan. Dus er is met die namen in de loop van de tijd ook gespeeld. Om iets te willen uitdrukken daarmee, hè?
Stel, ik wil onderzoek doen naar een voorouder uit die periode. Waar kan ik dan terecht, behalve de doopregisters opvragen?
De burgerlijke stand is in 1828 gestart in Suriname. Die worden dus nu in hoge mate gedigitaliseerd. Vrijwilligers zijn daarmee bezig, hè. Er zijn een paar honderd mensen echt iedere dag bezig om die actes te transcriberen en geschikt te maken om op naam doorzoekbaar te maken. Dus dat is iets wat ook groeit en waarin de kans dat je daar dus een inheemse voorouder in kan tegenkomen, die kans neemt ook iedere keer toe. Dus het is geen eindpunt. Er is nog steeds een ontwikkeling die gaande is. En die volkstellingen, die van 1950, is dus de laatste. Maar die is niet volledig openbaar. Het zijn alleen de mensen die langer dan 100 jaar geleden geboren zijn die daarin staan. Dus dat is ook iets wat opschuift. Wat in het ene jaar nog niet openbaar is, nog niet in de database staat, kan het jaar erop er wel in staan. Dus ook dat is een groeimodel. Dus er zit in die hele bronnenkant van het onderzoek zodanig ontwikkeling dat je niet moet denken van, nou, ik heb het niet gevonden. Het zal er wel niet zijn. Als je nog een keer kijkt, een paar jaar later, kan het ineens een heel ander beeld opleveren.
Die periode levert natuurlijk nu een schat aan informatie op, maar het heeft dan ook een wrange bijsmaak.
Altijd, altijd. Het is, wat je natuurlijk ziet, is een weergave van de samenleving zoals die toen in elkaar stak. Die is niet altijd even fraai geweest natuurlijk, die geschiedenis. Hè? Ik bedoel, wat de koloniale overheerser daar heeft gedaan in de loop van de tijd. Ja, daar kan je zo allemaal je vraagtekens bij zetten. Maar ik denk dat je er voor dit onderzoek daardoor heen moet kijken. Het zeggen van ja, wat voor informatie levert dat op waarmee ik verder kan? Waarmee ik zelf ook iets anders kan uitzoeken. Wat ik wel wil weten, hoe was dan inderdaad dat leven? Hoe gingen die mensen dagelijks, wat deden ze dagelijks? Dat kan je er wel uit reconstrueren. Maar je moet het wel blijven interpreteren. In iedere bron die je tegenkomt en gebruikt, moet je je afvragen van wie heeft dit geschreven en met welk doel? Want ze zijn vaak niet allemaal met het doel van ooit voor de latere generaties die familieonderzoek wil doen, zijn ze niet gemaakt. Er zijn ook andere oude koloniale archieven over gronduitgiften bijvoorbeeld. Daar kan je natuurlijk ook voorouders in tegenkomen. Of over belasting, zijn belastingregisters. Ook die kan je vinden, ook die staan online. En ook daarin kan je dan gericht gaan zoeken.
Nou, hartelijk bedankt voor deze uitleg over deze bijzondere periode. We hoorden daarnet dat de periode van de zending en missie van de Rooms-Katholieke Kerk enorm veel invloed heeft gehad op de inheemse gemeenschap in Suriname. Maar hoe zit het nou met de doorwerking op het zelfbeeld van de jongeren? Ik praat hierover met schrijver Ryan Blanca. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ik wil eerst vragen waarom je geïnteresseerd bent in dit onderwerp.
Ik wil beginnen met mijn eigen jeugd, want ik heb het geleefd, om het maar zo even te zeggen. Ja, mijn vader is van inheemse afkomst en mijn moeder is van Hindustaanse afkomst. Mijn vader komt ook nog uit Marowijne en mijn moeder helemaal uit Nikeri. Ik ben als half inheems, half Hindustaans kind opgegroeid. Aan de ene kant in de Van Drummelpolder, Quarantijnpolder. En aan de andere kant in de jungles van Narwijnen.
Hoor je niet zo vaak deze combinatie?
Nee, inderdaad niet. En later ben ik gaan beseffen inderdaad dat ik een hele unieke jeugd heb gehad. Ik heb later ook ingezien dat het mij heel veel heeft meegegeven. Dus dat ik, ja, het was eigenlijk een rijkdom wat ik heb meegekregen als opgroeiend kind.
Het gaat dus goed samen, het Hindustaanse en het inheemse.
Net als met alle relaties heb je natuurlijk ook problemen. En vooral het begin was niet makkelijk, omdat degenen die de Surinaamse gemeenschap kennen, weten dat we met verschillende bevolkingsgroepen daar wonen. Het is een mooi land, we kunnen heel goed feesten en lekker eten, koken, et cetera. Maar er zijn ook spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Daarom was het begin vooral niet makkelijk, omdat je dan te maken krijgt met vooroordelen, onder andere. Want ja, degenen die de Surinaamse gemeenschap een beetje kennen, weten dat er vanuit de Hindustaanse gemeenschap er heel veel bijvoorbeeld hooggeschoolde bewoners zijn in Suriname. En vanuit de inheemse gemeenschap toch relatief minder, om maar iets te noemen. Verder zie je dat er ook heel veel Hindustaanse ondernemers te vinden zijn. En ook bij de inheemse relatief gezien veel minder. In de korte tijd heb ik al twee punten genoemd die dan worden uitvergroot net in zo'n kleine gemeenschap. En dan krijg je al heel snel te maken met vooroordelen. Die worden uitvergroot. Bijvoorbeeld, Indianen zijn lui. Indianen hebben geen zin om te werken. Ze willen niet naar school. Ze zijn zuiplappen enzovoort. Noem het maar op. Dus wat ik dan heb gehoord van mijn ouders is dat mijn vader, die moest best over bepaalde vooroordelen heen stappen om toch vol te houden dat hij uiteindelijk kon trouwen met mijn moeder. Dus dat is niet van een leien dakje gegaan. En ook tijdens mijn eigen jeugd heb ik ook vaker meegemaakt dat er sprake was van tegenstellingen. Om maar iets te noemen, mijn moeder die wilde heel graag een terrein kopen, een eigen huis erop bouwen. Mijn vader had op een gegeven moment meer zoiets van, ja, waarvoor is dat nodig? Als we ook een huisje kunnen huren, dan is dat toch goed. Het lijkt een triviaal gegeven, maar het is wel een uiting van iets diepers, van de root, van de opvoeding, van de cultuur. Want bijvoorbeeld mijn overgrootoma van moederszijde, op een gegeven moment in een aardekruik ging ze muntjes verzamelen, tot zo lang dat ze een trein kon kopen in die keri ermee. Terwijl aan de andere kant bij mijn oma en opa van vaderszijde, ja, was het zo dat je in het bos gaat op onderzoek uit en als je een geschikte plek hebt gevonden, nou, dan kap je een kostgrond open. Je maakt een stuk terrein, maak je schoon waar je dan eerst je kamp en dan uiteindelijk je permanentere woning neerzet. Dus dan zie je daar al een fundamenteel verschil in opvoeding en in opvatting.
Al die voorbeelden die je opnoemt, daaruit kun je de conclusie trekken dat het Hindoestaanse model, als het ware, succesvoller is en toch vereenzelvig je meer met de inheemse kant. Hoe is dat zo gekomen?
Ik vind het heel leuk dat je dit onderwerp nu aansnijdt, omdat dat ook het onderwerp gaat worden voor mijn volgende boek. Want ik heb hier in Nederland gestudeerd. Je doet een studie, et cetera. In het begin denk je van, oké, ja, ik moet mijn studie afronden om een goed werk te krijgen. Maar later ga je beseffen dat je hebt geleerd hoe die maatschappij hier, en dan heb ik het over de Nederlandse maatschappij, op welke fundamenten en welke uitgangspunten is die maatschappij hier gebouwd. En Nederland, ik heb het nu over de Nederlandse maatschappij, maar die kan die lijn dan doortrekken naar kapitalistische maatschappijen. En kapitalistische maatschappijen kan dan ook weer doortrekken naar Suriname, want Suriname is gekoloniseerd geweest door Nederland. Dus Nederland heeft natuurlijk de manier hoe hun visie, hun kijk op het inrichten van de maatschappij, op ondernemerschap, et cetera, et cetera. Nou ja, we kennen dat allemaal met slavernij, et cetera, contractarbeid. Hun hebben Suriname gevormd naar hoe hun dat zagen, naar hun visie. Dus als je die lijn dan doortrekt, dan is Suriname in feite een kapitalistische maatschappij. En ook als je kijkt hoe dat land is ingericht en hoe dat land functioneert, dan kan je eigenlijk niet anders dan concluderen dat het een kapitalistische maatschappij is. Dus als je dan volgens kapitalistische normen gaat kijken naar die samenleving en naar die bevolkingsgroepen, dan kan je inderdaad die conclusie trekken van ja, op basis van de kapitalistische uitgangspunten en normen is de Hindoestaanse bevolkingsgroep een geslaagde bevolkingsgroep en de inheemse bevolkingsgroep een niet geslaagde bevolkingsgroep. Maar dat inzicht dat ik nu aan het verkrijgen ben, is dat dit een van de oorzaken is waarom er zoveel wrijving en waarom er geen samenwerking is bijvoorbeeld tussen de regering in Paramaribo en bijvoorbeeld de inheemse in het binnenland. Want als ik alleen maar naar situaties kijk door een kapitalistische bril en al mijn observaties beoordeel aan de hand van kapitalistische normen en waarden, dan stel jij daar niks voor. Maar dat is een fout uitgangspunt, want we zijn allebei Surinamers. En dan zoiets als grondrechten bijvoorbeeld, misschien komen we daarop later nog terug, maar bijvoorbeeld het probleem van grondrechten, ja, dit is waarom dat probleem van grondrechten niet is opgelost. Want als de regering met de inheems aan tafel gaat zitten, dan is de regering eigenlijk al bevooroordeeld op basis, want iedereen heeft natuurlijk een westerse opleiding genoten, dus hun weten het wel beter. Hun gaan de inheemse even komen vertellen hoe dat moet worden opgelost, juridisch en economisch en ook nog geografisch, want er moeten allemaal kaarten worden gemaakt en grenzen worden getrokken. En jullie weten niks. Maar als je op zo'n manier met elkaar aan tafel gaat zitten, dan kan ik je nu al zeggen, dat gaat nergens naartoe leiden. Want dat wil zeggen, er zitten twee ongelijke partijen zitten daar aan tafel.
Helemaal duidelijk, maar dan toch de vraag. Ja. Waarom voel je je meer inheems dan Hindoestaans?
Dat is dus niet zo. In het verleden was het inderdaad zo dat ik, doordat ik steeds werd geplaagd, want bijvoorbeeld toen ik op de Mulo-school zat, werd ik heel vaak Boes Ingi genoemd of Lissy Ingi of wat dan ook. Ik vond dat heel moeilijk om daarmee om te gaan. Dus op een gegeven moment voelde ik ook heel veel woede. En op een gegeven moment heb ik toen zelfs probeerde ik zeg maar mij als Hindoestaans te presenteren in plaats van Hindoestaans inheems. Maar gelukkig, ik ben nu ouder. Ik heb ook een bepaald proces doorlopen. Dus ik voel mezelf nu gewoon wat ik ben. Mijn moeder is van Hindoestaanse afkomst en mijn vader is van inheemse afkomst. Ik heb geen voorkeur voor een van de twee. Als ik nu terugkijk op mijn jeugd, zeg ik, heb een super rijke jeugd gehad. Ik heb van mijn nani aan de ene kant roti leren maken, bara, pulori. Ik kan dat allemaal zelf maken. Aan de andere kant heb ik in Marowijne geleerd hoe je bijvoorbeeld een kapassie uit zijn hol verdrijft. Of er ook een makkasneki daar zit. Als er muskieten bij de uitgang zwermen, weet je dat de gifslang er ook bij zit. Je leert vogels herkennen, je leert vissen herkennen. Je weet precies hoe je sporen moet volgen van wild, dat je dan achterna wilt gaan. Hoe je je weg terugvindt, want voor mij was de jungle in het begin, ja, alles leek gewoon hetzelfde. Dus ja, als je mij alleen zou laten, zou ik 100% verdwalen. Nu vind ik het een niet slechter dan het ander. Alles is in mij. Alles, ik ben een onderdeel van allebei. Maar natuurlijk, ik heb interesse voor het onderwerp en ook dat boek dat ik heb geschreven. Ik had heel veel interesse al vroeger voor het onderwerp armoede.
Je hebt een boek geschreven, ja, over armoede.
Precies.
Ja, in Suriname.
Ja, omdat sinds ik kan lopen, loop ik eigenlijk met mijn vader mee. Dat is Rogers Harold Blanca. En mijn vader die is al sinds ik me kan herinneren bezig met het ontwikkelen van inheemse dorpen in het Surinaamse binnenland. Dus ja, ik hoor steeds van ja, inheemse zijn arm, inheemse moeten worden geholpen, onderwijs moet worden geholpen. Dus ik ben eigenlijk daarmee opgegroeid. Dus op een gegeven moment was ik ook geïnteresseerd van ja, waarom zijn ze arm en wat is armoede eigenlijk? En ja, dan kreeg je inderdaad te maken met die concepten zoals we net bespraken. Kapitalistische normen van armoede en zijn er misschien ook andere normen van armoede?
Je zou je ook kunnen afvragen van wat heeft stamboomonderzoek, familiegeschiedenis te maken met dit verhaal?
Ja, inderdaad, dat zou je kunnen afvragen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld is een onderdeel van het grote verhaal, van het grote plaatje. Omdat stamboomonderzoek, maar sowieso meer kennis verkrijgen over jouw achtergrond, over jouw cultuur, over hoe jouw voorouders hebben geleefd. Dat een heel belangrijk onderdeel is voor jouw eigen persoonlijke groei. Wie ben jij als persoon? Armoede is één concept. Cultuur is een concept. Nou, stamboom is ook een concept. Maar al deze onderdelen samen, die zijn allemaal nodig om de inheemse een soort herwaardering te kunnen geven van hun eigen cultuur. Omdat dat natuurlijk generaties lang, al eeuwenlang, is vernietigd. Zo zie ik dat.
Welk beeld kun je nu schetsen van dit effect op bijvoorbeeld het zelfbeeld van inheemse jongeren,
ja,
in Suriname en in Nederland? Ik weet niet of deze twee samen opgaan.
Ik heb al mijn eigen voorbeeld gegeven. Dus hoe zat ik in het verhaal eigenlijk? Hoe was mijn zelfbeeld toen ik een tiener was? Dat was niet oké. Ik heb het al eerder gezegd. Ik probeerde te verhullen dat mijn vader van inheemse afkomst was.
Zie je dat ook bij andere jongeren nog steeds,
ja,
gebeuren?
Ja. Dus dat wilde ik net zeggen. Ik ben nu natuurlijk al een stukje ouder. Ik bedoel, daar heb ik het nu over, ja, wat zou het zijn, 35 jaar geleden. Maar als je nu in Suriname kijkt, dan is er eigenlijk niet veel veranderd. Omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar de participatie van inheemse jongeren in de Surinaamse maatschappij, dan zie je bijvoorbeeld dat ze niet doorstuderen. Je ziet dat ook als je naar de politieke samenstelling kijkt van de regeringen in Suriname, zie je dat de inheemse participatie heel minimaal is. Kijk je naar ondernemerschap, zie je dat ook daar de inheemse participatie heel minimaal is. Ik heb een tijd in Suriname ondernomen. Ik had een zaak. Wij hebben toen geprobeerd om zoveel mogelijk inheemse jongeren aan te trekken, om bij ons te komen werken, met ons te komen werken. Zelfs dat was moeilijk, want wat blijkt, ze komen naar de stad uit het dorp, ze hebben geen ID-kaart, ze hebben geen paspoort, ze hebben geen bankrekening, ze hebben geen diploma's. Als je al deze kenmerken bij elkaar zet, dan zie je hoe moeilijk het is voor de inheemse jongeren, terwijl ze ook evengoed onderdeel zijn van de Surinaamse gemeenschap, hoe moeilijk het is om met diezelfde gemeenschap mee te doen, om daarin te participeren. Dus conclusie, zeker is het tot nu toe sprake van dezelfde situatie toen ik jong was.
En in Nederland, mag ik aannemen, hebben inheemse jongeren gewoon papieren en een bankrekening.
Ja.
Wat is dan het verschil met Suriname?
Ja, we mogen er wel van uitgaan dat ze hun papieren hier hebben in Nederland. Want anders word je volgens mij als illegaal bestempeld. Maar ja, inderdaad. Dus hier is het wat beter geregeld. Bepaalde dingen kan je gewoon niet zonder. Maar dan zijn je papieren geregeld. Maar hoe zit het met je identiteit? Want ook al heb je papieren en je gaat die maatschappij in en je voelt je niet zeker van jouw identiteit, van jouw cultuur, van jouw achtergrond. Ja, ik geef ook zelf les in het voortgezet onderwijs. Dan zie je toch dat die aspecten super belangrijk zijn om verder te kunnen komen in de maatschappij. Omdat je wordt er toch steeds mee geconfronteerd. Ikzelf, we zijn net met het schooljaar begonnen. Vandaag kwam er een meisje naar me toe, een leerling uit een van mijn klassen. En zei, ja, meester, van welk land bent u? Dus ik zeg, is dat nodig voor de les? Zeg, nee, maar we willen dat gewoon graag weten. Nou, als ik in die situatie was, als toen ik een tiener was, dan zou ik dat eigenlijk misschien niet eens willen zeggen. Als je bewust bent van je identiteit, bewust van je cultuur, nou, dan sta je daar en je zegt, nou, ik ben uit Suriname, ik ben van inheemse komaf. Ik eet kadekra en ik hou van peperwater en zo. Nou, dan sta je daar en je bent een stevig persoon met een stevig karakter. Dus ook hier in Nederland, je papieren kunnen geregeld zijn. Maar als die basis er niet is, dan word je op een gegeven moment toch daarmee geconfronteerd in de maatschappij.
Ben jij positief of negatief over de nabije toekomst van de inheemse jongeren?
Ik ben gelukkig niet meer continu boos. Toen had ik een hele negatieve mindset. Ik zag alles in de maatschappij een beetje vanuit een negatief perspectief. Maar gelukkig ligt dat achter mij. En hoe ik er nu in sta, dan ben ik zeer positief gestemd. Ik heb nu zelf ook kinderen natuurlijk. En ik zie hoe hun talenten ontwikkelen. En hoe ze als prachtige, hoe zeg je dat, bewoners nu van Nederland dan opgroeien. Maar ook die activiteiten waar ik dan mijn bijdrage aan lever met bijvoorbeeld Stichting Washikwa, waar een zeer grote prioriteit is om de inheemse jongeren te laten participeren, om hun kennis mee te geven, maar ook hun te vragen van, hey, wat kan jij voor ons betekenen? En bijvoorbeeld op het laatste event dat we hebben georganiseerd in Amsterdam, moet ik zeggen, dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen, wauw, wat een potentie, wat een talent is er voor de toekomst. En dan ligt de gedeeltelijke verantwoordelijkheid bij ons als ouderen, als opvoeders en als maatschappelijk actieven, om die jongeren dan, weet je, die support, die steun en dat duwtje in de rug mee te geven, dat hun eigenlijk nog de zaak nog verder kunnen brengen dan wij dat het ons is gelukt.
Maar wat hebben ze specifiek nodig? Want het gaat om het zelfbeeld, hè?
Ja.
En dat op een gegeven moment veranderen.
Ja, veel. Maar wat ik heb ervaren is dat het niet per se heel groot hoeft te zijn. Bijvoorbeeld, ik ben vaker bij die activiteiten van Washikwa. Het is niet alleen maar dat grote event, maar bijvoorbeeld ook handicraft sessies worden gegeven waar je schouderdoek leert maken, hangmat leert maken, sieraden leert maken. En dat samenkomen van ouderen en jongeren bijvoorbeeld, op het eerste oog een hele simpele, kleinschalige activiteit, dat alleen al kan effect hebben. Want wat ik dan zie, die jongeren die gaan dan in gesprek met die ouderen en die gaan dan praten bijvoorbeeld over hoe het vroeger was. Of, ja, hoe het nu is. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen dat de jongeren nodig hebben, dat is dat er een communicatie op gang komt met de ouderen. Want we hebben het hiervoor al erover gehad, dat de ouderen ook met heel veel pijn zitten, met heel veel frustraties. Maar als je dat blijft vasthouden, dan blokkeer je jezelf en dan blokkeer je ook de communicatielijn met de jongeren. Dus ik denk dat daar de essentie in ligt. Dus als de communicatie op gang kan komen en alleen maar kan versterken tussen ouderen en jongeren, dat we daarmee een hele grote inhaalslag kunnen maken. Dat heb ik ook in Suriname ervaren, want ik was ook actief met dorpsbesturen en met jongerenorganisaties, sportorganisaties. Wat ik niet oké vond, is dat bijvoorbeeld dorpsbesturen weigeren om met de jongeren in gesprek te gaan. En waarom? Omdat de jongeren andere visie hebben, omdat ze kritische vragen stellen. Maar ja, dat is inherent aan de jongeren. Hun hebben een andere kijk op zaken, dus ga met hun in discussie. En dat is wat er gewoon veel, veel, veel meer moet gebeuren. Als dat op gang komt, dan kan de rest ook komen natuurlijk. Dan kunnen we het over cultuur hebben, we kunnen het over religie hebben, we kunnen het over identiteit hebben. Maar laat eerst die communicatielijn, die stroom op gang komen.
Helder. Dank je wel voor deze uitleg en ook succes met het schrijven van je nieuwe boek.
Dank je wel.
Tot slot van deze aflevering de familiegeschiedenis van Erwin Oelers. Hij begon 30 jaar geleden zijn onderzoek naar zijn familiegeschiedenis en hij vertelt wat dat hem heeft gebracht.
In 2014 stond ik aan de kust in Suriname in het Kommerwijnen-district bij de monding van de Warappenkreek, waar eens plantage Alsimo was. De plantage was eind 18e eeuw eigendom van Johan Matthias Oelers. Daar was niets meer van over, overwoekerd door de natuur. Met onze familiegeschiedenis in mijn gedachten stond ik daar met gemengde gevoelens. Ik ben de zoon van een Surinaamse vader en Arubaanse moeder. Mijn onderzoek naar onze familiegeschiedenis begint zo'n 30 jaar geleden. Ik kreeg toen het stamboomonderzoek van mijn moeders familie in handen. Een uitgebreid en mooi onderzoek dat destijds is uitgevoerd door Pijk Kuiperi. Dit heeft mij geïnspireerd om onderzoek te doen naar de familiegeschiedenis van mijn vader. Wat mij toen intrigeerde was de vraag wanneer en hoe Oelers in Suriname terecht is gekomen. Toen ik begon in 1994 ben ik in eerste instantie bij familieleden te raden gegaan. Daarnaast heb ik in die periode een grote schat aan informatie gevonden in het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Het bracht ons 12 generaties en ruim 280 jaar Oelersgeschiedenis. De naam komt oorspronkelijk uit Duitsland. In de familie had men allerlei theorieën over de herkomst van onze Duitse voorvader. Hij zou van adel zijn, hij zou een zeeman zijn geweest, maar uit mijn onderzoek bleek dat hij niets was van dat alles. Johan Matthias Oelers, die rond 1740 in Hamburg, Duitsland is geboren, was de eerste Oelers in Suriname. Hij kwam daar in 1767 aan als lid van de schutterij en werd administrateur en later plantagehouder. Over zijn schutterijperiode is helaas weinig tot niets bekend. Wel is bekend dat hij het tot adjudant wist te brengen. Als administrateur was hij verantwoordelijk voor het dagelijkse en financiële beheer van één of soms meerdere plantages, omdat de plantage-eigenaren in de stad of in Holland woonden. Johan Matthias Oelers kreeg een relatie met de mulattin Nanette, die vrijgekocht was vanwege de geboorte van hun drie zoons, Johan, Matthias en Laurens. De oudste zoon Johan had een relatie met Charlotte Hoen, waar ik een nazaat van ben. In zijn testamenten benoemt Johan Matthias Oelers naast zijn drie zoons ook Cecilia, een dochter van de slaafgemaakte Lucretia, waarvan hij vermoedelijk de vader was. Daarin geeft hij aan dat ze een vak moest leren. Ik citeer: zullende het mulatte meisje Cecilia, totdat zij hare huwbare jaren zal hebben bereikt, uit mijn boedel worden onderhouden en opgebracht en worden gezorgd dat ze in zodanig handarbeid worden onderricht, waardoor zij bij toenemende jaren hare kost kan gewinnen. Einde citaat. Johan Matthias, mijn voorvader, wilde dat ze in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Hij zorgde er tevens voor dat ze vrijgekocht werd. Ik citeer opnieuw: wanneer zij tot hare huwbare dagen zal zijn gekomen, alsdan wil ik dat ten koste van mijn boedel brieven van vrijdom voor haar bij den hove van politie zullen worden verzorgd. Einde citaat. Mijn zoektocht naar Johan Matthias Oelers en de reconstructie van zijn leven hebben niet alleen de fantasie geprikkeld, maar waren ook een confrontatie met de plantagehouder als onderdeel van het koloniale systeem. Was hij een planter met enige compassie voor zijn slavenmacht, Of handelde hij net zo meedogenloos als de vele planters in die tijd? Uit zijn testamenten blijkt dat hij zijn zoons en de mulattin Annette, met wie hij een verhouding had, en zijn vermoedelijke dochter Cecilia, met de slaafgemaakte Lucretia, niet onbedeeld achterliet. Maar maakte dat van hem een betere planter. Aan de andere kant leidde hij met succes verschillende plantages. Succes dankzij het harde werken van de slaafgemaakten die een erbarmelijk leven leden op plantages waar vaak een streng bewind heerste en zware straffen niet werden geschuwd. De historische feiten spreken voor zich. De resultaten van het onderzoek naar mijn familiegeschiedenis heb ik vastgelegd in een kroniek. En het heeft mij ook geïnspireerd tot het schrijven van de roman De Toekan smaakt naar kip, waarin Johan, de zoon van de Duitse planter Jan Matthias Eulers en de vrije mulattin Nanette, een deel van zijn jeugd doorbrengt op plantage Alcimo, waar hij bevriend is met Celia, een jonge slaafgemaakte, en met Abu, de knecht van zijn vader. Een vriendschap die op verzet stuit en ontwrichtend werkt op de verhouding met zijn ouders en zijn omgeving. Het verhaal speelt zich af in de tweede helft van de 18e eeuw in Suriname in een decor van het koloniale verleden. Dat gemengde relaties voor enig ongemak zorgen bij de nazaten is iets wat bij veel Surinamers speelt. Het is de trots die je als nazaat van een slaafgemaakte hebt versus de plaatsvervangende schaamte als nazaat van een plantagehouder. En hoe lastig dat ook kan zijn, het is ook een deel van mijn identiteit. Ik heb ervaren dat stamboomonderzoek niet alleen namen van voorouders oplevert, maar dat registers, actes, testamenten en andere bronnen stille getuigen zijn van soms bewogen levens. Puzzelstukken die veel vertellen over voorouders, die na analyse en plaatsing in de context van de tijd een boeiende en soms fascinerende familiegeschiedenis kunnen opleveren.
De boeiende familiegeschiedenis van Erwin Oelers. Tot besluit van deze derde aflevering van Surinaamse voorouders Peunde. Zowel aflevering 2 als 3 gingen over de zoektocht naar inheemse voorouders. Ook bespraken we de invloed van de geschiedenis op het doen van familieonderzoek, als ook op het zelfbeeld van inheemse jongeren. Heb je zelf onderzoek gedaan naar je inheemse voorouders of heb je al de eerste stappen gezet? Deel jouw ervaringen met onze stichting, de Stichting voor Surinaamse Genealogie. En dat kun je doen via de website surinaamsegenealogie.nl.